Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar de tijd van de dinosauriërs.
Ja, jij vindt het gemene beesten eigenlijk.
Ik vind het gewoon gemene beesten. Kijk naar ze.
Beesten zijn niet gemeen.
We zijn het eigenlijk nooit eens.
Maar T-Rex is toch veel sexier?
Nee, ik vind de kakkerlak net zo sexy als T-Rex. Ja, ik zie dat je daar moeite mee hebt.
Voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, luister naar DinoCast.
Overigens beginnen we niet blanco, want er zijn heel veel adviezen, ook adviezen waar ik zelf de leiding heb gehad, die ons op weg kunnen helpen. We zullen ook in gesprek gaan met, nou, uiteraard de jongeren, want dat is ons gevraagd. Dat was ik overigens zelf ook al van plan.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 192 en welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, voordat we beginnen wil ik eerst onze nieuwe vrienden van de show verwelkomen. Vrienden van de show zijn luisteraars die met een donatie deze podcast mede mogelijk maken. De nieuwe vrienden zijn Tom, Arne, Lucas, Helene, Arend-Jan, Sanne en Ariet, Marielle, Roel, Annelies, Koos, Reinder en Margreet. Wil jij ook met een donatie vriend van de show worden? En dat donatiebedrag dat kun je zelf bepalen. De meeste mensen kiezen voor €3 per maand. Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. De link staat ook in de beschrijving van deze aflevering. vriendvandeshow.nl/bb.
Merci. Wat leuk dat er zoveel van onze luisteraars zijn die zoveel waardering hebben voor wat wij doen.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, dit is een bijzondere aflevering van Betrouwbare
Bronnen.
Zeg dat
wel, zeg dat wel.
Want we nemen hem op donderdag aan het begin van de middag. Meteen nadat informateur Mariette Hamer 6 jongeren heeft ontvangen. En wie zitten hier? Die jongeren.
En dat is voor het eerst in de geschiedenis dat een informateur heel nadrukkelijk een delegatie vanuit de jongere generatie in Nederland betrekt al in het begin van de gesprekken over, ja, hoe moet het verder met dit land?
Ja, het is ook een opdracht van de Tweede Kamer, hè? Want er is een motie aangenomen van Segers van de ChristenUnie en Ploemen van de Partij van de Arbeid, die hierop aandrong. Informateur, ontvang ook jongeren. En informateur Cenk Willink, de vorige informateur, die maakte nog een soort excuus dat hij daar nog niet aan toe was gekomen, maar dat het wel heel belangrijk is om jongeren te ontvangen.
En die had ook toch wat meer een soort verkennende rol dan de wat meer, zeg maar, inhoudelijk stevige rol die natuurlijk Hamer heeft.
Ja, en Hamer die zei zelf al op haar persconferentie, waar ze eigenlijk haar werkwijze introduceerde, dat ze ook zonder die motie al van plan was om jongeren te gaan ontvangen.
Nou ja, wij hebben de eerste keer in Betrouwbare Bronnen dat we een gesprek met Mariette Hamer hadden, dat gedaan samen met Luus van Kempen, de voorzitter van het jongerenplatform van HRSER.
En we hebben met Mariette Hamer ook eens gesproken samen met Maurice Kneinenburg, de voorzitter van de jongerendenktank Corona en van de Nationale Jeugdraad.
Dat was rond het jubileum van de SER. En toen was het economisch, ging het heel slecht. Toen was ook de vraag van hoe gaan we hier nog uitkomen?
Ja, en Maurice Kneinenburg was vandaag de delegatieleider bij het gesprek met informateur Hamer. Maurice, wie heb je meegenomen?
Ja, goedemiddag. In eerste instantie dank je wel ook dat we weer bij jullie te gast mogen zijn. Wie heb ik vandaag meegenomen? Dat zijn juist ook de verschillende sectoren, maar ook jongeren in het algemeen. Helaas kon niet iedereen erbij zijn. We hadden ook een scholier meegenomen. Die moest helaas weer naar school, want dat hoort er ook bij als je nog op het VMBO zit. Dus die is er niet bij. Maar ik heb voor de rest heb ik Ingrid namens Jong ABVN. Ik heb Alina namens FNV Young and United. En ik heb Werner namens de Jonge Klimaatbeweging. En ik heb Sarah meegenomen, wat ook heel belangrijk is. Sarah is niet per se actief bij een jongerenorganisatie of wat dan ook. Maar staat ook echt symbool voor wat heel veel jongeren op dit moment doormaken.
Ja, en met alle vijf willen wij graag gaan praten. Welkom allemaal. Wie was bij dit gesprek met de informateur voor het eerst ook in de Tweede Kamer?
Ja, was zeker wel mijn eerste keer ingenoten van Jonge AFN. Nu zeg ik dat, ben ik misschien wel een keer met mijn studie er geweest. Maar dat was meer als toeschouwer. En dat je nu echt als gast wordt uitgenodigd en zelf ook mag meepraten. Ja, dat is echt wel een heel gaaf moment in je leven.
En Sarah Soumete, jij steekt ook je vinger op. Jij was ook voor het eerst in de Tweede Kamer?
Dat klopt, voor mij was het vuurdoop.
En dus voor de Kamer ook een beetje een vuurdoop, dat ze jou tegenkwamen?
Zeker weten. Het was een bijzondere aangelegenheid om nu...
Ik begreep, Maurice, dat jullie niet in de stadhouderskamer zaten. Die was te klein.
Ja, klopt. Ja, dat heb je met zo'n grote delegatie als je die meeneemt. En zeker in verband met corona. Dus we moesten twee kamertjes aan de rechterkant in een iets grotere zaal zitten, waar we voldoende ruimte hadden om met elkaar het gesprek aan te gaan.
Ja, de informateur heeft natuurlijk straks ook een grotere ruimte nodig, sowieso als er met meerdere partijen tegelijk onderhandeld gaat worden.
Maurice, jullie zijn dus, ik neem aan, gebeld door mevrouw Hamer of namens mevrouw Hamer. En toen zijn jullie natuurlijk onderling een clubje gaan samenstellen van wie gaan we dan daarheen sturen? Wie gaan mee? En dan kom je aan op het Binnenhof. En dan? Wat gebeurt er dan? Gewoon fysiek?
Ja,
je zorgt natuurlijk dat je op tijd bent, want stel je voor dat je te laat bent, want er is een stremming in de trein.
Hè? Precies, inderdaad. Dus we waren allemaal netjes op tijd met de OV-fiets naar het Binnenhof toe. Zodat we ook netjes op tijd aankwamen. Fiets op slot gezet. Nou, dan kom je naar binnen. Dan moet je eerst wachten, want je moet je eerst legitimeren voordat je sowieso aan de andere kant van het dranghek mag zijn. Er zijn allemaal journalisten die nog wilden weten, wat gaan jullie dan precies
vertellen?
Had je
ook een coronatest moeten ondergaan?
Nee, maar dat het scheelde omdat we allemaal binnen netjes anderhalf meter afstand moesten houden. Mondkapje op, dat soort zaken. Dan kom je naar die fameuze donkergroene deur. En dan denk je, moet ik hier aanbellen of wat dan ook? Want er is wel iets van een bel. Maar op dat moment gaat automatisch de deur open. En dan staat er iemand die je verwelkomt. Moet je natuurlijk door de sluis heen, want je moet gecheckt worden of je niet van alles en nog wat bij je hebt. En dan kom je in de hal en dan moet je de trapgang naar boven. En dan zie je ook waarom die deur zo automatisch open ging.
Ja, je gaat eerst over een trap met rood bekleed.
Precies. Ja, dus je gaat met de trap naar boven en dan kijk je zo naar beneden en dan zie je de cameraplek waar ze ook vandaan kunnen zien van, oh, er komen mensen aan die daadwerkelijk naar binnen mogen komen. En dan gaat de deur open. Dus dan kom je bovenaan. We werden ontvangen in de oude zaal van de Tweede Kamer. Kregen nog een korte rondleiding, een beetje geschiedenisles ook voor ons. Want sinds wij natuurlijk...
Van mevrouw Hamer?
Nee, die was er nog niet. Die was nog met een kleine voorbereiding bezig, dus we werden even opgevangen. En toen werden we langs.
Ze lieten de muziek horen die de kleine Wolfgang Amadeus Mozart daar heeft gespeeld op het feest van de Oranje Familie?
Nee, helaas. Als we dat eerder hadden geweten, dan hadden we nog een verzoeknummertje aan kunnen vragen. toen werden we begeleid, inderdaad, ontvangen. En dan kom je in zo'n iets minder statige zaal dan de plek waar normaal gesproken met de fractievoorzitters de afgelopen dagen is gesproken. Juist ook omdat we waren met wat meer. Dat is dan toch een beetje krap in die ruimte. Dus we gingen er net iets naast zitten. Ook een mooie ruimte. En daar hebben we een heel goed gesprek gehad.
Waren die knabbels en koekjes en chocolaatjes waar mevrouw Hamer beroemd om is, waren die er ook?
Nee. Nee, dat viel me wel op. Dat is toch iets anders dan dat het er bij de SER aan toe gaat. Het was nu alleen maar koffie en thee en water.
Soberheid.
Doelmatigheid.
Voor de helderheid. Jongeren zijn in jullie definitie tussen de 15 en 35 jaar oud. En daar zijn er ongeveer 4,2 miljoen van in Nederland. Jullie kwamen bij informateur Hamer om 10:30 en zaten er 1,5 uur. Wat is de belangrijkste boodschap die jullie via de informateur aan de politiek willen overbrengen?
De kern van die boodschap die we daar op alle verschillende thema's aan tafel hebben gebracht is dat we echt een stabiele basis nodig hebben voor een jonge generatie, waarop zij ook echt weer de kansen krijgen, ook iedereen die in die leeftijdscategorie zit, de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. En nu zien we heel erg in de onderzoeken die we ook de afgelopen jaren bijvoorbeeld met het Ter Jongeren-platform uit hebben gebracht, is dat er heel erg een grote scheidslijn aan het ontstaan is binnen die generatie van jongeren die wel heel veel kansen krijgen, die ook best wel goed door corona heen komen, maar ook heel veel jongeren die het steeds lastiger hebben. En zeker door corona wordt dat een stuk erger. En wat wij heel belangrijk vinden is dat er dus een stabiele basis voor iedereen gaat komen.
Welke jongeren hebben het lastigst?
Als we gaan kijken naar welke jongeren het lastigst hebben, is er misschien niet eens één categorie uit te lichten. Wat we wel zien is dat, natuurlijk is het zo dat praktisch opgeleide en zeker jonge mensen in het algemeen, sowieso in de economische crisis, als je daarna gaat kijken, het meest geraakt worden. Dus ik denk dat dat sowieso een specifieke doelgroep is. Maar met corona is eigenlijk elke jongere geraakt. We zijn de doelgroep die een bijbaantje heeft in de horeca of wat dan ook. Die sectoren waardoor wij onze studie kunnen betalen, waardoor je aan het sparen bent om een huis te kunnen krijgen. Ja, dat is helemaal weggevallen. Als je iets ouder bent of je juist nog op het mbo zit en je bent op zoek naar die stage of je bent op zoek naar die startersfunctie, dat is allemaal weggevallen.
Wat je eigenlijk ziet is dus dat de fundamenten waar jongeren op dachten te kunnen rekenen in hun studie, hè, je doet een baan, je gaat er wat van maken, dat die fundamenten zijn weggevallen.
Precies, en dat is ook echt iets wat over een langere periode gebeurd is, waardoor er steeds meer scheuren in zijn ontstaan. En corona heeft daar gewoon ja, niet eens een vergrootglas, het bijna een sloopkogel doorheen geslagen. En ja, het belangrijkste is nu dat we de komende jaren dat fundament weer gaan herstellen.
Wat vroeg Mariette Hamer aan jullie, want jullie komen iets vertellen, maar zij had denk ik ook vragen.
Nou, in eerste instantie vooral ook heel erg geïnteresseerd in wat doet het met ons. Die hele situatie, hoe worden wij persoonlijk erdoor geraakt? Maar ook wat zien wij als kansen en als oplossingen en wat zien we als taak voor de politiek, maar ook voor ons met elkaar als samenleving? Hoe gaan we hier uitkomen?
Je vertelde al over de groepen die het zwaarst getroffen zijn in deze crisis. Aan tafel zit ook Alina Denny Bijl van FNV Young & United. Jij bent sinds een week of drie voorzitter.
Ja, twee weken nu.
Jij staat dus eigenlijk in de frontlinie als het gaat ook om ja, het doorvoelen van wat nu precies het probleem is bij veel mensen.
Ja, zeker. Allereerst wil ik toevoegen op Maurice. En dat is, nou, jongeren zitten natuurlijk in bijbaantjes die wegvallen. En tegelijkertijd zitten ze ook in bijbaantjes die eigenlijk essentiële beroepen zijn. Zoals supermarktmedewerker, maar ook in de zorg zitten heel veel jongeren. Zelfs nu met de GGD werken heel veel jonge mensen. En dat zijn ook jonge mensen die, als ze onder de 21 zijn, soms nog niet eens €5 per uur betaald krijgen. Nou, dat is eigenlijk compleet bizar. En daar leunen we als samenleving op. Maar wat we ook hebben gezien in het begin van de coronacrisis is dat inderdaad die banen die wegvielen. We hebben toen samen met de Landelijke Studentenvakbond hebben wij een meldpunt opgezet. En er kwamen duizenden berichten binnen van jongeren die opeens zonder inkomen zaten. En die zaten vaak in een flexbaantje of een nulurencontract. En pas, dat was in april hebben we dat opgezet en kregen we die reacties. En pas in juni hebben we met heel veel gesprekken met de politiek kwamen zover dat we een TOFA-regeling hebben kunnen vaststellen, waarbij al die jongeren eindelijk wat lucht kregen om zeg maar weer te kunnen leven. Omdat dat gewoon niet aan het begin geregeld was.
Ja, als ik het samenvat, dan heb je dus eigenlijk in de coronacrisis twee soorten jongeren, in ieder geval twee. De ene soort zijn mensen die hun baantje kwijtraakten, omdat bijvoorbeeld in de horeca de boel dichtging. De andere zijn jongeren die juist heel hard konden werken, bijvoorbeeld bij de supermarkt of in de zorg, maar die dan weer, maar dat was een probleem wat al lang bestond, te weinig betaald krijgen.
Ja, en dat blijft wij. En dat is interessant aan Nederland. Wij zijn een van de enige landen in Europa, volgens mij, die zo'n minimum jeugdloon bijvoorbeeld hanteren. Waar je als 18-jarig dezelfde kosten maakt als eigenlijk je collega van 21, maar toch de helft betaald krijgt.
Ja, nou zit in jullie groepje dat bij Hamer op bezoek is geweest ook Ingrid Nolte van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland. Kun je even vertellen, Ingrid, wat dat voor een club is? Wat doen die?
Ja, van Jonge AFN.
Ja.
Wij zijn eigenlijk de belangenbehartigingen van de jonge werkgevers. En Jonge AFN richt zich ook echt op de HR-professionals binnen de bedrijf.
Ja, want de AWVN, waar jullie dan de jongere tak van zijn, dat is eigenlijk de club van mensen die ook de cao-onderhandelingen doet, ja, aan de werkgeverskant, hè?
Ja, de cao-onderhandelingen, maar ook advies geven aan bedrijven hoe ze met bepaalde aspecten om kunnen gaan. En de jongerenvereniging die zorgt dus ook dat, nou, de jonge mensen die daarmee bezig zijn, dat zijn vaak de HR-specialisten, dat die bij elkaar gebracht wordt en dat die eigenlijk meer zien dan alleen hun eigen organisatie. Dus hoe gaat het in andere organisaties? Welke mogelijkheden heb je vanuit arbeidsvoorwaarden en beleid nou, wat komt er vanuit de wetgeving over? En wij houden dus evenementen om ze op de hoogte te stellen. Wat speelt er allemaal? Waar kan je mee aan de slag? We hebben nu thema's gelijke kansen, staat bij ons op de agenda. Toekomst van arbeid, wendbare arbeidsvoorwaarden. Dat zijn eigenlijk de drie thema's waar wij dit jaar mee aan de slag gaan. En daarnaast hebben we ook een rol in het SER Jongerenplatform om daar dus de stem van jonge werkgevers te laten horen.
Als je nou Alina Denny van FNV Jong en United hoort. Uiteraard hebben jullie soms niet dezelfde belangen precies. Maar wat zij zegt, bijvoorbeeld over het minimumloon, dat speelt ook een heel belangrijke rol in de verkiezingsprogramma's van heel veel partijen. Zit daar wat in wat FNV Jongen en United daarover zegt?
Dus we hebben vandaag ook wel gemerkt dat we soms heel ver uit elkaar zijn, maar ook best wel vaak dicht bij elkaar komen. Dus dat was heel leuk, ook zeker in het gesprek met Mariette Hamer. En over het minimumloon, daar is de AWVN natuurlijk ook volop mee bezig, hè, want die ziet ook dat het allemaal in alle campagnes naar voren komt. Wat daar wel in belangrijk wat ze aangeven is, kijk uit dat de werkgeverskosten niet te hoog worden. Want op het moment dat de werkgeverskosten te hoog worden, dan gaat dat ook weer betekenen dat er minder banen op de markt komen. Ja, en die combinatie moet eigenlijk samengepakt worden. Dus als je het minimumloon wil verhogen, dan moet er aan de andere kant voor de werkgevers zorgen dat die lasten niet te hoog worden. Maar je moet ook aan denken dat je nu in de horeca, dat iemand in de bediening werkt, straks niet meer moet verdienen dan iemand een teamleider is. Dus je moet wel zorgen dat die balans ook wel blijft bestaan. En daardoor is alleen het standpunt verhoog minimumloon, daar vallen nog heel veel aspecten achter die dan nog even aan een aantal knoppen gedraaid moet worden.
Ja, maar
dat regeerakkoord wordt toch weer heel dik als ik dat zo hoor.
Ja, dat is niet in één zin te schrijven.
Nog even toegevoegd op dat minimumloon. We hebben het natuurlijk over een basis ook voor jongeren. En ik denk dat daar we enorm over eens zijn, dat de basis goed moet zijn en dat je ook een leefbare basis moet hebben. Nu ook vooral voor jongeren, omdat daar heel veel afspraak aan is gedaan de laatste jaren.
Maar het minimumloon, ik ben een keer op een bijeenkomst in Nieuwsport geweest van Jong en United. Dat is toch al wel verbeterd een aantal jaar geleden?
Ja, een paar jaar terug. We voeren constant campagnes als Jong United. En een paar jaar terug was dat inderdaad tegen het minimumjeugdloon. En daar hebben we het eigenlijk van 23 naar 21 gekregen. Dus ik ben nu 21. Dus sinds een paar maandjes mag ik dat ook verdienen. Minimaal verdienen. En Ja, dat was een hele succesvolle campagne. En nu hebben we eigenlijk een andere campagne. En dat is tegen het leenstelsel.
Ja. Ben jij overigens als voorzitter van Jong en United ook in dienst bij FNV?
Als voorzitter wel, ja.
Want in het verleden zijn er ook wel eens moeilijke momenten geweest tussen de werknemers van de FNV en de FNV als werkgever zelf.
Ja, binnen de FNV hebben we natuurlijk de kaderorganisatie waar ik voornamelijk deel van ben. En je hebt natuurlijk de werkorganisatie. En bij ons, bij de jongeren, merken we dat het een hele soepele relatie is. En dat we daar ook heel goed samen kunnen werken. En dat vind ik heel fijn. En het is ook heel mooi, omdat we gewoon allemaal... Ja, je kan er ook heel veel mee. En dat helpt mij ook in mijn werk als vertegenwoordiger. Dat je ook een organisatie achter je hebt die je support en die je helpt waar het nodig is.
Maurice?
Nou, en ik denk ook dat heel belangrijk is voor bijvoorbeeld FNV, dat ze zo'n goede band hebben met FNV Jong en United. Omdat vakbonden, net als voor de werkgevers, is het heel belangrijk dat je daar steeds vernieuwing krijgt. Dat je jonge mensen daar ook bij blijft betrekken. In een land waar steeds minder mensen lid worden van iets. Dat je juist ook die vertegenwoordigings organen, ook voor mensen die niet lid zijn, wel op kracht houdt. En FNV Jong en United voor FNV is daar ook een heel belangrijk wapen in.
Ja, iets wat ook speelt in de kabinetsformatie, want het speelde al de afgelopen jaren en ook in de verkiezingsprogramma's, is de scheefgegroeide verhouding tussen mensen met een vaste baan en mensen met flexwerk. Daarover is een dik rapport verschenen van Hans Borstlap, een commissie. En Borstlap is ook twee keer te gast geweest in Betrouwbare Bronnen. Iedereen was positief over zijn bevindingen in het algemeen. Meer vast werk, minder flex. Maar iedereen wacht ook nog tot op de dag van vandaag op de uitvoering. Nu zijn jullie van de FNV-jongeren en de werkgeversjongeren. Kunnen jullie ons vertellen hoe het staat met de uitvoering van de aanbevelingen van het rapport Borstlap?
Wij kunnen niet kijken waar de fractievoorzitters er nu mee bezig zijn. Wat ik wel kan vertellen is dat we net bij Mariette vanuit ons hebben laten horen. En dan hebben we het ook wel specifiek gekeken dan wel weer op de jongeren. De jongeren hadden voor de coronacrisis al moeite omdat ze veel flexbanen hebben. Door de coronacrisis is eigenlijk een vergrootglas opgelegd en is echt wel zichtbaar geworden dat de jongeren kwetsbaar zijn. En wat wij hebben meegegeven aan Mariette is of je nou flexkracht bent, of je ZZP'er bent, of dat je in vaste dienst bent, er moet een vangnet voor je zijn. En dan kan een jongere zelf kiezen in welke baan je terechtkomt. We hebben ook gewoon jongeren die graag ZZP'er willen worden. We hebben jongeren die misschien voor flexbanen kiezen, zodat ze wat meer vrijheid hebben en af en toe nog de wereld over kunnen vliegen. En we hebben jongeren die op zoek zijn naar vastigheid. Nou, als je die smaken in ieder geval hebt, maar wel met een goede achtervang. En een goede achtervang kan bijvoorbeeld betekenen dat als jij op het moment dat je in de horeca zit en het gaat daar wat minder, dat je jezelf weer kan doorontwikkelen en dat er een vangnet is waar je gebruik kan maken om te zorgen dat je in een andere sector wel weer aan het werk komt.
Ja, het probleem is natuurlijk op dit moment vaak dat mensen niet vrijwillig ZZP'er zijn. Maar ja, het is de enige manier vaak om nog aan een inkomen te komen.
Ja, en ik denk als je daarover ook in gesprek gaat en verder over gaat nadenken, is het heel belangrijk om te kijken, wat is nou een vaste baan en wat is nou een flexbaan? Ik bedoel, we hebben heel veel akkoorden daar natuurlijk over gesloten jaren geleden. Maar dat sluit niet helemaal aan. Wat wij bijvoorbeeld heel erg merken bij ons is bijvoorbeeld flexwerkers, bijvoorbeeld bij Deliveroo, waarbij het eigenlijk een soort van schijnconstructie is van ZZP'ers. Terwijl dat gewoon wel je werknemers zijn die betaald moeten worden en ook zeg maar bijvoorbeeld een pensioen moeten kunnen opbouwen. En die zekerheid hebben, stel die baan valt weg. En ik denk dat we daar heel goed naar moeten gaan kijken. Hoe verdelen we dit nou? En hoe verdelen we nou wat nou vastwerk? En wat is nou flexwerk? En wat is nou een ZZP'er? Omdat dat nu niet meer werkt.
PG?
Ja, het is heel interessant wat Ingrid net zei. Want dat vangnet, jij bracht meteen een verbinding met in feite leven lang ontwikkelen. Dat als je in een bepaalde sector zit en het gaat in een sector niet zo goed, of die sector verandert sterk, is dat je dus niet, nou ja, wegvalt en dan maar geen werk meer hebt. Maar dat je als het ware van werk via kennisvernieuwing weer werk doet. Dus dat vangnet is meer dan alleen maar een soort uitkeringsregime.
Ja, het is nu zo dat vaste medewerkers heel veel mogelijkheden hebben tot bijscholing en zich ontwikkelen. En dat is heel goed, maar het is best wel raar dat de flexwerkers of iemand die werkloos raakt of iemand, een jongere die in de bijstand zit, dat die mogelijkheden dus niet heeft.
Terwijl je zou zeggen, daar zou je extra moeten doen.
Daar heb je het eigenlijk nodig en dat ontbreekt nu en daar, nou ja, hopelijk gaat het nieuwe kabinet daarmee aan de slag dat die basis gecreëerd wordt voor, nou ja, welke contractvorm je ook hebt.
Een interessante hoofdlijn voor een regeerakkoord dit.
Laten we even naar de praktijk gaan, want Mariette Hamer die stond erop dat er ook mensen uit de praktijk aan tafel zaten. En niet alleen maar de mensen die toch al vaak de woordvoerder zijn van bepaalde sectoren onder de jongeren. Sarah Soumeet, jij werkte in de horeca, maar de coronacrisis kwam, de horeca ging dicht. Dus je had geen werk meer op dat moment.
Ja, het klopt. Ik was in de weekenden werkzaam in de horeca en toen werd het steeds minder. En daar heb ik voor mezelf bij bedacht, wat wil ik nu? En mijn basis is weg, mijn stabiele leven, inkomen. En hoe kan ik dit nu aanpakken? En voor mij heb ik dan, ik heb al een diploma. Dus ik ben nu nog steeds aan het studeren, maar ik heb al een diploma. En wat kan ik met die diploma?
Ja, want je bent 29?
Klopt.
En ben je single? Heb je een relatie?
Ik heb een relatie. En,
woon je ook samen?
Ja, ik woon in een koophuis samen met mijn vriend.
Dat heb je dan weer wel?
Ja, alleen is die niet van mij. Ik ben huisgenoot. Dus als ik het alleen had moeten doen, dan had ik het nooit kunnen doen. En doordat ik dus een diploma heb al, ben ik gaan kijken van waar liggen mijn mogelijkheden. Maar ja, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Dus nee. Dat is fijn dat ik door die diploma dus doorkom naar een kinderdagverblijf.
Want daar werk je nu, in de kinderopvang?
Ja, klopt. En nu de horeca weer langzaam open gaat, probeer ik daar ook gewoon mijn steentje bij te dragen.
Dus nu kom je misschien wel, als corona voorbij is, voor een luxe probleem te staan. Namelijk dat je misschien wel twee dingen heel erg leuk en interessant vindt.
Ja, zeker. Daar ben ik nog zeker niet over uit.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
Aan tafel ook Werner Schouten, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Nummer 1 in de Duurzame 100 van Trouw afgelopen jaar. We hadden het over opleiding, werken, wonen. En jij ging mee naar informateur Mariette Hamer om een ander belang ja, te benadrukken. Maar ook wel een groot belang, denk ik.
Ja, het klimaatbelang. Kijk, eigenlijk is het niet eens zo'n vreemde eten in de bijt, want we hebben het continu over zekerheid. En het gaat ook over zekerheid in de toekomst. En wat we eigenlijk zien is dat er door voorheen kabinetten eigenlijk veel is beloofd aan jongeren op het gebied van klimaat, maar weinig is geleverd. We lopen continu achter op onze klimaatdoelen en zelfs als er een gerechtelijk vonnis ligt, lukt het ons niet om die te halen.
Het agendavonnis?
Het agendavonnis, inderdaad. Dus daarom is het essentieel dat wij pleiten voor duurzaam politiek leiderschap. En wat wij daarin willen zien eigenlijk, is dat we allereerst een ambitieus doel stellen. Hè? Want we hebben gewoon het Parijse Klimaatakkoord getekend om maximaal 2 graden opwarming tot maximum te maken en het liefst 1,5 graad. Nou, onze doelen zijn daar nog niet voldoende voor. Dus wij zeggen, maak dat nou 65% uitstootreductie in 2030. Duitsland die heeft dat na een vonnis van hun constitutioneel hof ook gezegd van hey, klimaatneutraliteit in 2045, wie schaffen das? Nou, ik hoop dat de heer Rutte dat ook straks tijdens de formatieperiode zegt.
Nou, Rutte die zegt, ik heb al heel erg mijn best gedaan. Want Nederland had eerst als doel 49% klimaatreductie in 2030. Om uiteindelijk naar de volledige klimaatreductie in 2050 te gaan. En Rutte heeft ervoor gelobbyd in Europa om dat naar 55% te brengen. Dat heeft Europa ook overgenomen afgelopen april. Het interessante was, het Europese parlement die wilde nog wat meer. Die wilde 60%, maar die zijn nu ook blij met 55%. En daarom vind ik het wel opmerkelijk dat jij nog steeds vasthoudt aan die 65% namens de klimaatjongeren. Frans Timmermans, die toch precies weet hoe het zit, die zegt, nee, die 55% in 2030, dat is genoeg om uiteindelijk in 2050 het doel te halen. Dus we schaffen het ook al met 55%.
Tot op zekere hoogte eens, inderdaad. Op Europees niveau moet je inderdaad naar 55%. Maar wij als Nederland hebben natuurlijk wel echt een hele grote brok in die uitstoot.
Wij moeten eigenlijk meer doen omdat wij gewoon meer vervuilende industrie hebben.
Ja, zeker binnen Europa zijn we echt een van de vuilste jongetjes van de klas. En wij hebben ook gewoon de middelen, zeker in vergelijking met landen in Oost-Europa, hebben wij veel meer middelen om uiteindelijk die uitstoot te realiseren. Voor de coronacrisis deed de overheid altijd alsof haar portemonnee kwijt was als klimaat aan bod kwam. En toen bleek in één keer dat een crisis ertoe kon leiden dat we wel heel veel miljarden konden vrijspelen voor de coronacrisis. Mijn pleidooi zou zijn, laten we nou de klimaatcrisis ook als crisis zien en een crisisaanpak verzorgen. Zodat we daar ook nu wat flink in investeren. Want anders zijn we in mijn optiek pennywise, maar poundfoelers.
Nou is het mooi dat je met de portemonnee zwaait. Want je zit hier namens de jongeren. Je zat bij de informateur namens de jongeren. Veel jongeren die zullen misschien ook wel denken van ja, belangrijk het klimaat. Heel belangrijk. Maar ja, je kunt niet groen doen als je rood staat.
Ja, en tegelijkertijd zien we toch waar de prioriteiten liggen. Opeens is er wel de mogelijkheid om te investeren. En ik denk nu ook als jongeren, wij zijn de volgende generatie. Waarom investeren we dan niet in ons en in onze toekomst? Dat zien wij bijvoorbeeld met het leenstelsel. Wij willen heel graag af van het leenstelsel.
Ander onderwerp, maar het mag.
Ja. ze zeggen constant, het is te duur. Terwijl er heel veel bezuinigd is op onderwijs. Waardoor we nu ook zien dat die kansenongelijkheid tussen binnen jongeren groeit. Omdat door het leenstelsel sommige mensen heel snel moeten afstuderen en geen tijd hebben om zichzelf te ontplooien. En andere studenten weer een gigantisch hoge schuld moeten opbouwen omdat ze zich willen zelf ontplooien. Wat eigenlijk beide niet oké is. En er is wel geld voor.
Ja, nou hebben we gezien in de verkiezingsprogramma's van de meeste partijen dat zij niet blij waren uiteindelijk, zelfs de partijen die er oorspronkelijk achter stonden, met dat wat ze dan noemden het sociaal leenstelsel. Want het bleek toch eigenlijk niet zo sociaal te zijn als wel gedacht was. En Maurice, we hebben al eens eerder ook in Betrouwbare Bronnen met jou over dat leenstelsel gepraat. Hoe staat het er nu voor? Want het lijkt dus de goede kant uit te gaan als je de verkiezingsprogramma's hebt gelezen. Maar ja, dat moet natuurlijk nog wel eventjes straks in het regeerakkoord en in het regeerprogramma worden opgenomen.
Ja, ik denk dat politieke partijen best wel een mooie stap hebben genomen om zeker voor een meerderheid te zeggen dat moet op een andere manier ingegeven worden. Al die politieke partijen hebben natuurlijk wel nog steeds best wel fundamenteel verschillende denkrichtingen als het gaat over hoe gaan we dat dan doen. Dus ik denk dat als we dat straks echt op de formatietafel gaan behandelen, dat het ook heel belangrijk is dat we met het perspectief van jongeren dat erbij gaan betrekken van wat is volgens ons nou echt de basisbehoefte en hoe zien wij dat voor ons, zodat politieke partijen op basis daarvan met ons, samen met eigenlijk iedereen die geraakt wordt door dat onderwijs, dat we daar een heel goed en werkend stelsel van gaan maken, zodat ook echt iedereen erop vooruit gaat. Dus dat betekent niet dat we gaan bezuinigen op de kwaliteit van het onderwijs, maar juist dat we dat nog beter gaan maken dan dat het al is in Nederland, en ook een stuk toegankelijker gaan maken voor iedereen, zodat die ontplooiingskansen voor iedereen ook daadwerkelijk weer een mogelijkheid worden, in plaats van dat het alleen op papier een mogelijkheid is.
Nou hebben we Mark Rutte horen zeggen dat hij heel trots is op wat hij de voorbije 10 jaar heeft bereikt. En hij was ook heel nadrukkelijk een blijvend voorstander van dat leenstelsel. Die zei, dat is prima, dat leenstelsel. Dus in dat opzicht moeten jullie nog, denk ik, een tandje bijzetten.
Nou, ik denk dat we daar zeker nog een keer een goed gesprek met meneer Rutte over kunnen hebben. En ik snap ook ergens waar dat vandaan komt als je gaat kijken naar de beleidsdoorlichtingen. Dus vanuit OCW, dat ze goed gaan kijken van, ja, is het nou doelmatig en wat doet dit nou? Ja, en daar komt het in principe prima uit. Maar wat we tegelijkertijd in de werkelijkheid zien, als je studenten vraagt, dit is helemaal niet zo'n fijn stelsel voor ons.
En de doorstroming van het mbo naar het hbo, de belangrijkste talentdoorstroomfactor, die is nou juist niet goed geraakt door dat leenstelsel. Daar hoor je nooit iemand over.
Nou, wat ook wel interessant is, nu OCW aanstipt, is ze brengen ook, nou, bijvoorbeeld in opdracht van OCW worden onderzoeken gedaan.
En het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap?
Ja, sorry. afkortingen. Ja, en wat je in die onderzoeken, die bevestigen vaak ook wel wat wij zeggen, is inderdaad van dit gaat niet de goede kant op. Maar tegelijkertijd, als je die persberichten leest, die worden uitgebracht door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die zeggen het gaat eigenlijk helemaal prima met het leenstelsel.
Nou ja, wat ze vooral zeggen, dat is zo interessant. Het gaat niet slechter dan we hadden gedacht. Maar de bedoeling was dat de kwaliteit verbeterd zou worden. Dus als je zegt, het gaat niet zo slecht als gedacht, en dat is dan een verbetering. Ik denk dat man die met zo'n verhaal thuiskomt met zijn salaris geen applaus krijgt.
Nou ja, precies. En daar komt dan ook nog eens bij dat er een periode van 4 jaar is geweest waar die beloofde kwaliteits investering in dat onderwijs ook echt geen werkelijkheid is geworden. Dus een hele generatie.
Dat is nog een apart punt.
Precies, ja. Maar dat is echt die tussengeneratie waar we het over hebben, die en niet meer gebruik kon maken van het oude leenstelsel, en ook niet de op papier lusten heeft gehad van een nieuw stelsel, maar wel juist alle problemen heeft ervaren. En dat is nu ook net die generatie die nu afstudeert en dan in een coronapandemie de arbeidsmarkt op moet gaan. Nou,
en dus succes. Geen baan vindt en een grote studieschuld heeft.
Ja, precies. En mag ik vragen hoe lang jullie over jullie studie hebben gedaan?
Ongeveer. Heel lang.
Ja?
Ik heb er 6 jaar over gedaan.
6 jaar.
Heel lang.
Nou, als ik het nu 5 jaar doe, dan heb ik een schuld van €66.000. En dan zou die van jullie schuld zou dan nog hoger zijn. Ik denk 70.000, bijna €80.000. En dat zijn de bedragen waar we het over hadden. Terwijl in de basisbeurs hiervoor was het gemiddelde schuldbedrag uiteindelijk 13.000. Dus significant lager. En mensen beseffen dat misschien nog niet helemaal. Maar je betaalt deze schuld af tot je pensioen. En dat is echt, dan heb je al kinderen en die gaan dan al studeren. En dan betaal je je eigen opleiding eigenlijk nog af. En dan word je verwacht ook nog te betalen voor de opleiding van je kinderen. En dat is zeg maar het probleem waar we mee zitten. Dus ja, je mag lang afbetalen, maar dat is niet per se een goed ding als je kijkt naar hoe hoog die schuld is. Maar tegelijkertijd, als er een nieuw stelsel komt, is het wel fijn als je het lang kan afbetalen.
Ja, en het levert ook nog een extra belemmering op voor het al dan niet krijgen van een hypotheek, ja, voor een eigen huis.
Ja.
Ja, je krijgt de optelsom van dat bij elk van die maatschappelijke vraagstukken zekerheid, baan kunnen vinden, zeker in een crisistijd, wonen, je eigen leven beginnen. Dat bij elk van die dingen die extra schuld als het ware een soort extra belemmering oplevert.
Ja, nou zijn jullie lobbyisten, hè? Jullie zaten niet voor niets aan tafel bij informateur Mariette Hamer. En lobbyisten die kijken altijd, wat zijn de politieke ontwikkelingen, hè? Wat staat er in de verkiezingsprogramma's? Kunnen jullie eigenlijk op basis van wat jullie zelf willen en wat jullie in de verkiezingsprogramma's gezien hebben, en dan kijk je natuurlijk vooral naar partijen waarvan het misschien logisch verwacht kan worden dat ze straks aan tafel zitten als het echt om coalitievorming gaat, kunnen jullie misschien al op basis daarvan een A4'tje schrijven van, nou ja, dit zou je in het regeerakkoord kunnen zetten?
Absoluut. Ik denk dat we dat kunnen schrijven en aanleveren, maar dat we dan weer de klassieke fout maken, dat we dat uiteindelijk dan nog aan de politiek overlaten, die daar dan nog even helemaal uit elkaar gaan trekken, zodat zij er ook mee kunnen leven. En ik denk dat we dat juist niet moeten doen.
Ja, je moet altijd slim handelen, want je moet eigenlijk zorgen dat enkele partijen die aan tafel zitten zelf de eer kunnen incasseren van dit hebben wij bedacht.
Je moet een ander laten vertellen wat jij wil.
Precies. En dat doe je niet door iets aan te leveren waar ze dan zelf weer iets van kunnen gaan maken.
En als je nou even meedenkt met Mariette Hamer, hè, die een aantal grote lijnen, hoofdpunten voor een in te vullen akkoord moet maken. Welke drie, vier punten dat je zegt van die zou ik echt daarin opnemen? Nou, dat is dus het afschaffen van dat leenstelsel, dat is iets met klimaat. Ik neem aan iets met werkzekerheid. Dat zijn ze wel eens ongeveer. Of vergeet ik er nog een paar?
Nou, die werkzekerheid is inderdaad een hele belangrijke. Dus dat fundament waar we het net over hadden, dat in die hele samenleving terugkomt, dat we dat gaan verzekeren. En dat zit hem inderdaad in de arbeidsmarkt, in je verder kunnen ontwikkelen tijdens die tijd. Maar ook tijdens dat onderwijs, dat is niet alleen het leenstelsel, dat is ook de kansen die je in die periode krijgt. We zien nu uit alle onderzoeken die naar buiten komen, dat het steeds meer belangrijk is waar je geboren bent, in welk netwerk je opgroeit. Terwijl we veel meer die verbinding moeten gaan stimuleren. En dat moet je doen op plekken waar jongeren uit allerlei verschillende rangen en standen en achtergronden bij elkaar komen. En dat is toch ook vaak op het onderwijs, dat ze daar nieuwe dingen leren, dat ze op andere plekken komen, nieuwe mensen leren kennen, vrijwilligerswerk gaan doen, een bestuursjaar gaan doen, wat dan ook, al die ontplooiingskansen. Dat moeten we weer een fundament gaan maken, zodat je vanaf jongs af aan meekrijgt dat er ook al mensen zijn die anders zijn dan jij, dat je buiten die bubbel blijft stappen, dat er genoeg zekerheid is. En dus ook dat je die stabiele basis hebt, zodat je straks eindelijk een keer een huis kan gaan kopen.
Mag ik nog een ander punt aanstippen? Dat viel mij op dat nog niet aan de orde kwam. Heel veel jongeren, zeker ook in het beroepsonderwijs, bij stages en dergelijke, hebben gewoon te maken met discriminatie. Met minder kansen erop. Dat is in een economie en een land dat bovendien vergrijst natuurlijk ongelooflijk dom. Want je moet juist die jonge mensen stimuleren dat ze allemaal goede dingen gaan doen. Is dat niet ook een onderwerp vanuit jongeren?
Ja, dat absoluut. En dat is ook iets waar we continu bij die, zeker nu in een crisis, waar je nu al snel op kan handelen. Er komen binnenkort weer nieuwe steunpakketten bij. Het afgelopen jaar met al onze prachtige steunpakketten zijn we het eigenlijk helemaal vergeten om ook eens goed na te denken hoe kunnen we direct die lange termijn hierin vastmaken, dus dat we werkgevers gaan verplichten en ze daarnaast ook gaan helpen om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte is om een aantal extra stageplekken te faciliteren. Om juist, we kunnen het eigenlijk niet maken dat er juist nu een gigantisch overschot is aan jongeren die een stage zoeken, maar geen stage kunnen vinden.
Nou, daarop aansluitend, er zijn dan misschien nog niet genoeg stageplekken en werkervaringplekken, maar tegelijkertijd worden die stages belachelijk betaald. Heel vaak heb je gewoon mbo'ers, maar ook hbo'ers en zelfs wo'ers die een stage doen voor niks. En vaak worden die stages ook nog zo omgebouwd dat het eigenlijk bijna gratis werk is, in plaats van dat je echt een leerplek hebt. En die kaders moeten duidelijk worden, maar ook die vergoeding moet eindelijk. Want dat draagt weer bij die kansenongelijkheid.
Ja, ik heb op verschillende mediaadressen gewerkt. En daar kwam het best wel vaak voor dat er werd gezegd, ja, we hebben een stagiair, dus die dingen die je eigenlijk wilde, die kun je nu aan die stagiair vragen, want die doet dat dan voor jou.
Ja, zo hoort het niet te werken. Je hoort zo'n persoon op te leiden. Daarvoor is een stage bedoeld. En tegelijkertijd, ik snap dat het niet een volledige werknemer van je is. Maar dat betekent niet dat je werk onbetaald laat. Want ook die student of die leerling die daar zit voor die stage, die moet misschien huur betalen, die moet misschien boodschappen betalen. En het is toch tijd en energie die je ook zou kunnen hebben besteed in een bijbaantje waar je gewoon betaald krijgt.
Maar ik denk ook tegelijkertijd dat we juist nu ook heel veel mooie voorbeelden zien van bedrijven die juist nu ook zeggen, ook al komt het niet uit een overheid, we gaan het gewoon zelf doen. We gaan gemeentes die samen met bedrijven een pak sluiten om zoveel mogelijk mensen een stage te geven. En dat ook op een hele kwalitatief goede manier doen. Dus er zijn heel veel goede voorbeelden. We moeten het alleen, en dan kijk ik toch weer naar de politiek, ook gewoon gaan stimuleren dat gedaan wordt. En dat we ook bedrijven ermee gaan helpen.
Ja, want Ingrid Nolte, bedrijven hebben natuurlijk zelf ook belang bij dat mensen het bedrijf leren kennen om er misschien later in een echte baan te gaan werken.
Ja, en ik denk dat nu in de coronaperiode dat nog moeilijker is geworden. Hè? Dus de bedrijven die nu stagiairs hebben aangenomen of mensen in startersfunctie of in een traineeship, Je hebt de praktische beroepen, nou ja, die zijn op locatie wel. Maar je hebt ook heel veel mensen die nu vanuit hun thuiswerkplek de cultuur van een bedrijf niet meekrijgen. Maar ook niet kunnen afkijken of de kunst leren van een andere collega. Dus je ziet ook dat door de coronacrisis dat zowel bij stages, maar ook bij startersfuncties daar eigenlijk een groter probleem is ontstaan.
Het leerprocesaspect van de stage en de startersfunctie wordt als het ware geschaad door de corona-omstandigheden.
Ja, en dat is. En je krijgt de cultuur niet mee. Je kan dus vanuit, je kan de kunst niet afkijken bij je collega's. Maar je mist ook gewoon de sociale contacten op het werk. En sociale contact en sociale ontwikkeling is voor jongeren ook nog heel belangrijk. Dus jongeren staan nog in een fase waarvan je jezelf moet leren kennen. Moet leren kennen waar je staat, waar je voor staat. En dat leer je ook door met mensen te praten. En niet in je eentje thuis op een zolderkamer te zitten. En als enige te praten tegen misschien je buurman of je buurvrouw.
Ik sprak gisteren twee mensen die op hetzelfde kantoor werken. Maar die elkaar eigenlijk nooit fysiek zien. Want ze werken allebei één dag per week op dat kantoor zelf. De een op dinsdag en de ander op donderdag.
En je leert van elkaar. Je kan zoveel van elkaar leren door alleen een gesprek met elkaar aan te gaan. Door te kijken hoe iemand anders zich gedraagt. En dat aspect is er nu niet.
En je bouwt in dat werk dus ook netwerken op. Netwerken van kennis, maar ook netwerken van collegialiteit. Van even inspringen, ja. Even iets extra doen, even een idee lanceren. En dat wordt allemaal veel lastiger.
Ja, en dan hebben we het nu over het werk, maar dat speelt ook in het onderwijs. Want ook in het onderwijs, de mensen die nu thuis zitten, die missen dus ook de sociale contacten op school. Die missen de vriendjes, de vriendinnetjes waar ze van leren. En soms hebben ze thuis geen veilige basis. En was dat op school wel een veilige basis? En heb je misschien leerkrachten die ze helpen met buitenschoolse activiteiten? Dat is nu weggevallen. Dus je ziet dat het voor het mentale gezondheid van, denk voor alle jongeren, er wel een stap achteruit is gezet in de coronacrisis. En nou, die stap moeten we heel snel gaan goedmaken.
Ja. Sommige jongeren die zijn echt laten we het maar gewoon zeggen, diep gezonken in deze crisis, hè Maurice?
Ja, klopt. Ja, we zien zeker het afgelopen half jaar veel meer gevallen ook bij de jeugd GGZ. Mensen die eigenlijk bijna om een acute opname vragen, terwijl er helemaal geen plekken meer zijn. We hebben het in december, eind december, januari genoeg hulproepen gehad, ook vanuit GGZ.
Juist ook in die tijd, de donkere dagen.
Precies, die donkere dagen waar er niks meer mocht, je niemand mocht zien. En dat is juist voor zo'n jonge generatie extra pijnlijk als je die sociale contacten nodig hebt om jezelf te spiegelen ten opzichte van anderen. Dat je nieuwe mensen leert kennen, maar ook dat je die socialisatie die je dan mee moet krijgen, dat valt gewoon weg. Je kan het niet meer met elkaar hebben over de dingen die je meemaakt. Ik praat ook liever met vrienden over als ik me even niet zo lekker voel als dat ik dat bij mijn ouders doe bijvoorbeeld. En als je vrienden dan wegvallen en die pijnlijke gesprekken, die ga je niet plannen zo van, oh, het is nu 9:15, ik moet nu eigenlijk wel naar huis. Dus dat hele proces, dat valt weg. En dat is heel schadelijk voor zo'n hele generatie. Dus we moeten zo snel mogelijk ervoor gaan zorgen dat er en aan de ene kant natuurlijk die prestatiedruk een stukje weggenomen wordt, dus dat we meer zekerheid creëren. Maar aan de andere kant dat we zeker jongeren, maar ik denk dat dat straks voor ons als hele samenleving gaat gelden, veel meer handvaten en ook zeker laagdrempelige handvaten aan gaan bieden om dat gesprek, aspect van mentale gezondheid, want iedereen heeft een mentale gezondheid, we praten er alleen niet zo graag over, om dat veel bespreekbaarder en toegankelijk te maken. Dus dat ook die hulp laagdrempelig en in de buurt is. En dat je daar niet, zoals genoeg jongeren die ik helaas wekelijks, maandelijks spreek, een jaar of twee op een behandeling moet wachten.
Ja. Even iets misschien heel simpels als het over gezondheid gaat. Ik ben benieuwd of iemand daar zelf ook die ervaring mee heeft. Als je veel thuis moet werken en vaak ook nog met meer mensen in huis, dan kan het zijn dat iemand corona kreeg en dat je daardoor zelf ook weer in de penarie kwam. Heeft iemand dat hier meegemaakt? Alina Denny?
Twee keer. Okay. Zelf kreeg ik in oktober corona. En toen moest het hele huis op slot. Nou, ik woon met twee huisgenoten en mijn vriend zit ook vaak bij mij. Ik had geluk dat één huisgenoot nog in het weekend weg was, dus gewoon weg kon blijven. Maar dat was echt vreselijk. En dat was ook. Ik heb gelukkig mijn huisgenoot niet besmet, wat echt een wonder boven wonder is. Maar ja, ik was goed ziek voor 3 weken, dus het huis zat 3 weken op slot. En het is echt net gebeurd. Vorige week had mijn huisgenoot, dus degene die weg was, dat ene, die ene keer had corona gekregen. En het geluk was dat we haar toen dat weekend ook niet hadden gezien. Dus zij is toen alleen in dat huis gebleven. Ik ben met mijn vriend ergens anders gaan zitten. Mijn andere huisgenoot is bij haar vriend gaan zitten. En zo hebben we het eigenlijk niet verder verspreid dan die ene persoon. Maar dat zorgt wel inderdaad voor heel veel stress. Ik merkte die week bijvoorbeeld dat ik niet thuis zat, maar heel veel moest werken en heel veel allemaal dingen moest doen. En pas het moment dat ik weer thuis zat in mijn eigen bed en in mijn eigen kamer, dacht ik echt van, oh, maar gewoon die hele stress ging van mijn schouders af. Ik dacht echt van, dit is fijn dat ik weer thuis ben en dat ik weer even al bekendheid om me heen heb. Want het is echt niet chill. En ik ken ook heel veel studentenhuizen bijvoorbeeld die dan met z'n tienen wonen en één krijgt corona. Nou, dat is echt... Dan heb je nog een hele kleine kamer ook nog. Ik bedoel, kamers zijn 10, 15, soms 20 vierkante meter in zo'n studentenhuis. En het kan nog wel ietsjes groter zijn, maar dat zijn hele kleine ruimtes. Ja.
Ja. Daar is een heel mooi woord voor gevonden in deze coronacrisis. De stapelquarantaine die zich in die studentenhuizen de ronde doet. Van als er eentje besmet raakt en dan is het bijna voorbij. En dan krijgt de volgende en de volgende het. Huizen die soms wekenlang helaas met z'n allen dicht moesten blijven als er in een studentenhuis 10, 12 mensen wonen. Dat wens je niemand toe.
Sarah, ik kan me voorstellen dat jij ook nog wel zelf misschien wel extra angst hebt gehad voor corona. Want je werkte in de horeca. Nou, daar is het coronavirus in Nederland waarschijnlijk uitgebroken tijdens carnaval. Je werkt nu in de kinderopvang. Nou, die kindjes die kunnen ook allerlei dingen meebrengen natuurlijk. Is dat zo dat je soms denkt van, nou, blij dat ik geen last van heb gehad tot nu toe?
Ja, ik ben wel blij dat ik de dans ben ontsprongen op die manier. En,
maar nog steeds niet gevaccineerd, denk ik, hè?
Want... Nee, nog steeds niet. We zijn wel bezig, of ja, ik moet preventief testen. 2 keer in de week, nu ik daar werkzaam ben. Dus ja, zo op die manier proberen we het een beetje in toom te houden. Maar ja, dat... Nu de horeca weer open gaat en het natuurlijk buiten is, hopen we dat het gewoon op afstand blijft. En dat steeds meer mensen wel gevaccineerd zijn.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Ik wil even terug in de tijd gaan naar 19 mei 2020. Toen was er zo'n fameuze persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge over de coronamaatregelen. En de premier die zei toen ineens...
En dan wil ik mij vandaag speciaal richten tot de kinderen en jongeren in Nederland. Niemand weet precies hoe ons land er de komende tijd precies uit gaat zien. Hoe doe je dat? Afstand van elkaar houden en toch met elkaar werken, leren, sporten, muziek maken? Mijn collega's in het kabinet en ikzelf, wij vinden het belangrijk dat juist jullie daarover gaan meedenken. En mee gaan praten. Want het gaat uiteindelijk om... jullie toekomst. Jullie ideeën en creativiteit zijn dus heel hard nodig. En daarom daag ik jullie uit. Kom met je ideeën. Lever kritiek. Liefst opbouwend natuurlijk.
En toen werden vervolgens jongeren ook in het Katshuis meerdere malen uitgenodigd. En ik begrijp, Werner Schouten, dat jij een van die jongeren was die daar aanwezig was.
Klopt, ja. Wij zijn meerdere malen op het Katshuis geweest. Ik zelf ben in september geweest. Een typerende oproep van de premier natuurlijk. Hè. We stiekem waren we al lang georganiseerd als coalitie IJzer en jongerenorganisaties en klopten al regelmatig aan de deur. Maar ja, soms zijn er verschillende wegen die naar Rome leiden. Nou, op deze manier...
Het is een beetje zoals Mariette Hamer die denkt, laat ik de jongeren eens uitnodigen.
Nou ja, die heeft zich al wel zeg maar, actief bezig gehouden met hoe de jongeren nou een plek kunnen krijgen binnen de SER. Dus nou, dit was ook een hele interessante manier dan om zo binnen te komen. Maar via Coalitie Ei hebben we onszelf ontzettend snel gemobiliseerd. Coalitie Ei is een groep van jongerenorganisaties die dus voor die thema's, hè, woningmarkt, arbeidsmarkt, onderwijs en klimaat, de jongerenstem ook vertegenwoordigd soms.
En wie zat er in het Katshuis? Ja, Rutte natuurlijk, maar wie zaten er nog meer?
Nou, toen ik zat in september, toen ging het ook specifiek over de woningmarkt en over klimaat. En dat was met geleding van LSVB en de CNV, maar ook met de minister Wiebes, toenmalige minister van EZK, en minister Kajsa Ollongren op het gebied van de woningmarkt natuurlijk, binnenlandse zaken.
En daar hebben we toen dus een goed gesprek gehad. Katshuis is een ontzettend mooie plek. De plek zelf is een beetje, ja, waar we het overleg hadden, is een beetje ja, traditioneel, een beetje calvinistisch opgetrokken. Maar als je in de kelder komt, dan kom je in één keer in een fantastisch mooie toilet, waar je denkt van nou, daar is heel veel overvloed in gegaan tijdens de architectuur. Dus dat was een hele interessante wisseling.
Lieve luisteraars van Betrouwbare Bronnen, de toiletten van het Katshuis zijn nu ook behandeld in onze podcast.
Kijk, ja, het moet toch een keer komen.
En het eten is ook prima, begrijp ik?
Ja, de soesjes die je krijgt, die waren erg smakelijk. We kregen nog volgens mij worteltjes met hummus. Dus ze zijn volledig bij de tijd om ons als millennials ook daar te ontvangen.
Nou ja, we zijn niet alleen millennials, hè? Ik bedoel, ik ben ondertussen een Gen Z'er.
Maar nou is het zo, Maurice, dit gebeurde dus allemaal, hè? Prachtig, de minister-president en zijn ministers die nodigen jongeren uit. Toch hadden jullie als jongeren corona denktank, waarin zo'n beetje alle jongere organisaties die ertoe doen verenigd zijn. In januari, ja, jullie kregen een beetje jeuk, hè, van wat we hebben van alles verteld. Maar kom nou eens met daden.
Ja, klopt. We zeiden ook echt, vanaf september zijn we met heel veel jonge organisaties, jongeren in Nederland, zijn we onderzoek gaan doen naar wat zijn nu echt die belangrijke thema's die we waarvan wij zeggen, dit moet echt de basis vormen van het herstelbeleid. Dat zeiden we in januari al, dat zijn de pijlers. Dus als het gaat over onderwijs, als het gaat over wonen, als het gaat over klimaat.
Alles wat we net eigenlijk besproken hebben.
Ja, precies, al die thema's. En dat hebben we in januari weer samengevat in een best wel sterk advies met allerlei punten van ja, dit moet aangepakt worden en dat willen we graag ook samen met jullie doen.
En dat rapport, dat heette
En nu daden.
En nu daden naar Thorbecke, de grote staatsrechtvernieuwer.
Exact.
En liberaal.
En dat is ook het belangrijkste van wat wij daar, wat we de kern was van dat stuk. Het wordt echt een keer tijd dat we die grondige actie gaan ondernemen. Want nou, heel veel mooie woorden en een uitnodiging hier om te praten en een uitnodiging daar om te praten. Dat is allemaal fijn en daar kunnen we ook gebruik van maken om in elk geval onze ideeën aan de man te brengen. En ik denk dat dat een eerste stap is. Maar we zagen ook gewoon dat het nog best wel mondjesmatig was als het ging om de uitvoering van bijvoorbeeld de ideeën die we aan tafel brachten.
Maar dat is nu helemaal voorbij, hè? Want inmiddels zijn jullie toegetreden tot de polderelite die ongeveer als eerste bij de informateur mag verschijnen.
Nou, zo wil ik het niet direct noemen, maar wat het wel het duidelijk signaal laat zien, dat we ook nu in het formatieproces, als het gaat over dat herstelbeleid in elk geval, betrokken gaan worden. En ik denk dat dat heel belangrijk is, maar ook nogmaals hier, dit eerste gesprek was heel fijn om die kaders te laten stellen van wat vinden we nu eigenlijk belangrijk. Maar als het ook daadwerkelijk straks over een maandje over de inhoud gaat, dat we dan ook die inhoud induiken en die stuk en dat advies wat we ook vandaag weer hebben meegenomen, om te laten zien van ja, dit kwam in januari al uit, maar het is nog wel wat mondjesmatig wat er tot nu toe mee gedaan is. Dat mag nu ook wel echt meegenomen worden.
Dus mevrouw Hamer zou met die haar politieke gesprekspartners die dan in de volgende ronde echt de inhoud in moeten en dus keuzes moeten gaan maken en beslissingen moeten gaan nemen. Eigenlijk dus dat stuk van jullie van januari plus 6 maanden extra urgentie, om het maar even zo te zeggen, moeten overnemen dan. Dat zou toch eigenlijk jullie inzet moeten zijn, denk ik dan.
Ja, dat is altijd al de inzet geweest. Maar nou, wat we gewoon zien is dat, natuurlijk, politiek duurt lang en dat moet ook allemaal uitgevoerd worden. Maar het is wel belangrijk dat je ook laat zien dat je met zaken bezig bent en dat we daarin meegenomen worden. Want dat was ook het belangrijkste wat we daarnaast zeiden. Je moet dit niet voor ons gaan doen, want dan weten we dat het uiteindelijk waar het weer op gaat stranden. Je moet dit eindelijk een keer nu op een nieuwe manier samen met ons gaan doen.
Werner?
Ik vind het ook belangrijk om natuurlijk te zeggen dat het niet alleen is dat we hebben natuurlijk over de uitdaging de jongeren zien. Maar wat juist ook dat jongeren denkt in coronacrisisrapport laat zien, is dat jongeren niet alleen zeg maar problemen zien, maar ook ontzettend veel kansen om daar zelf wat aan te doen. En dan vervolgens de politiek om hulp te vragen om die stap verder te zetten. Op het thema van het klimaat zie je bijvoorbeeld dat heel veel jongeren staan te trappelen om dan wel als ondernemer, dan wel als consument zelf wat te doen, om wat duurzamer te consumeren, om hele innovatieve businessmodellen op te zetten. Dan vragen ze wel van ja, maar geef ons dan een zetje in de rug om daar ook verder in door te gaan.
En dat is juist precies zo'n thema als het gaat over klimaat. In eerste instantie Met dat onderzoek waren we niet eens van plan om het klimaat mee te nemen, maar we kregen uit al de reacties mee van we willen het ook nog over klimaat gaan hebben. Zodat we toen gezegd hebben, nou, dan moeten we nog maar een extra hoofdstuk eraan toe gaan voegen. En juist dat onderzoek gaan doen over wat willen we dan met klimaat gaan doen als jonge generatie. En daar komt dan naar voren dat er heel veel kansen zijn, ook voor het verdienvermogen in de toekomst. Dat er heel veel groene banen voor het oprapen liggen. Ik bedoel, we hebben een prachtige tech-sector. Het ging een aantal weken geleden ging het al over Leiden, maar Eindhoven, Enschede. Er zit zoveel innovatiekracht in Nederland. Dat
ja, er zijn een paar partijen in de Tweede Kamer, maar die zijn een minderheid, die zeggen ja, als wij horen Build Back Better of The Great Reset, dan worden wij daar angstig van. Maar eigenlijk zeggen de meeste leidende politici in de wereld, en ik denk, Werner, dat jullie dat aanspreekt, je moet inderdaad deze crisis aangrijpen om de dingen even wat beter neer te zetten dan ze er stonden voor de coronacrisis.
Zeker, ja. Kijk, de coronatijd is een ontzettend vloeibare tijd. Hè. Onder druk van de coronacrisis zijn heel veel gewoontes, routines zijn vloeibaar geworden. En het is aan ons en ook aan de politiek om dan te bepalen welke richting willen we dat dat uitstroomt. Hè. We zijn bijvoorbeeld, onze woon-werkverkeer is nou volledig op de schop gegooid. Je ziet dat bedrijven nu zeg maar zeggen, nou, we kunnen best wel prima, een vijfdagige werkweek is eigenlijk verleden tijd. Wat dan jammer is dat je dan, we hebben op het katshuis gezeten, stevig gepleit voor groen herstel. Intenties zijn gedeeld. Nou, ik zeg altijd, de weg naar de hel is ook geplaveid met mooie intenties.
Johan Wolfgang von Goethe. Van hem is dat.
Kijk, dank voor deze aanvulling. Maar inderdaad, dat is inderdaad een fantastische, dat zijn die intenties. Maar uiteindelijk zie je toch dat er minimaal is ingezet op een groen en duurzaam herstel. Terwijl zelfs voorbeelden van een premier als Merkel, die miljarden investeert in een waterstofinfrastructuur, in elektrische mobiliteit. Dat je denkt van ja, zij maken goed gebruik van die vloeibare tijd. En dit kabinet.
Ja, de Duitsers krijgen ook kritiek, hè, want ze laten bijvoorbeeld ook nog fossiele brandstoffen uit Rusland komen. En daar is de rest van Europa niet zo blij mee.
Eens. Nee, daar ben ik mee eens. Zo zeg maar, er zijn goede punten en minder goede punten. Hetzelfde geldt voor Frankrijk. Maar bijvoorbeeld een Oostenrijk heeft ook gezegd van nou, alle vluchten als voorwaarde voor de steun aan een luchtvaartmaatschappij, alle vluchten die onder de 3,5 uur met de trein kunnen, die gaan we uitfaseren.
Ja, ik vind het leuk dat je dit aansnijdt. Want we hebben tot nu toe ja, toch wel in veel opzichten ook een beetje te miezeren van wat gaat er allemaal slecht en wat is er nog slechter gegaan door corona. Maar zo'n crisis biedt dus ook kansen.
Ja, ontzettend veel. En ik denk dat we juist in deze crisis moeten kijken inderdaad van waar kunnen we nou in de toekomst onze brede welvaart gaan genereren.
Ja.
Jaap, ik moet ineens denken aan ons gesprek heel recent met Henk Ovink, de watergezant van Nederland. Die ook zei van, kijk, het hele mooie groene plannen ook van Timmermans en zo en van Europa, daar mag nog wel een beetje blauw bij, hè, van water. Want op dat punt is er zo ongelooflijk veel te doen. En heeft Nederland zoveel in huis, dus ook qua kennis, qua bedrijfsleven, qua dus banen, qua ontwikkelingsmogelijkheden. Hè, dus kijk dus naar die groeikansen en vernieuwingskansen die zo'n crisis op een rare manier ook altijd weer in zich draagt.
Ja, Maurice, toen jij in Betrouwbare Bron 136 bij ons was, toen kondigde je een speciale app aan waar jongeren hun ideeën konden spuien. De Op-app heette dat. Was ook een beetje bedoeld om jongeren die niet elke dag contact hebben met de mensen die over het beleid gaan, om daar contact mee te maken. Ik ben heel erg benieuwd naar sprankelende nieuwe ideeën die uit deze crisis zijn voortgekomen. Heb je daar een paar voorbeelden van?
Ja, inderdaad. Die op-app die we dus ook echt gebruikt hebben voor dat advies van de jongeren-denktank. Dat echt de basis vormde van al die dingen die we daarin opgeschreven hebben. Maar een aantal dingen die daaruit naar voren kwamen waren, bijvoorbeeld als het gaat over in de tijd dat we, er zijn best wel wat onderwijsinstellingen die het heel goed hebben gedaan als het ging over digitaal lesmateriaal beschikbaar stellen. Dat we ook zeiden van ja, maar er zijn ook scholen waar dat wat minder ging. Dat er ideeën kwamen van, maar als het hetzelfde vak is en op een andere universiteit of in onderwijsinstelling wordt het een stuk beter gegeven en is er een perfecte digitale vorm aanwezig. Waarom moeten we dan nog in die kaders blijven denken van dat kan niet bij deze onderwijsinstelling omdat diegene niet door ons betaald is, terwijl het uiteindelijk allemaal uit dezelfde pot komt, dat je dat veel meer met elkaar kan gaan delen. Juist ook om op een hele laagdrempelige en eenvoudige manier die onderwijs kwaliteit verbeteren en ervoor te zorgen dat die docenten ook meer tijd hebben om persoonlijk contact te hebben met hun studenten. Tuurlijk, er moeten altijd fysieke contacten blijven en niet alles kan opgenomen of vanuit één plek in Nederland gelivestreamd worden. Maar je kan wel op die manier gaan kijken naar dingen die we altijd op een bepaalde manier gedaan hebben en je afvragen, is dit eigenlijk tegenwoordig nog wel de meest praktische manier om dingen vorm te geven?
Het is interessant, het kabinet heeft 1,8 miljard ter beschikking gesteld aan de schoolbesturen voor alle inhaaloperaties. Dat gaat dus naar de schoolbesturen, waarbij dus dit soort doe dingen nou samen leerprocessen niet worden gefaciliteerd.
Ja,
opmerkelijk.
En daarbij denk ik dat het ook heel belangrijk is. Kijk, het is heel mooi dat er nu geld naar het onderwijs toe gaat. Maar dat is ook alleen maar om nu die pleisters te plakken de komende 2 jaar om nu om de komende 2 jaar wat te herstellen. Maar die grote achterstanden die zijn opgelopen, die ga je niet in 2 jaar herstellen, want er is veel langer voor nodig. En daar gaat nog steeds dat gesprek niet over. Niet wat gaan we over 2 jaar doen, maar hoe ziet dat er over 20 jaar uit?
Werner?
Ja, wat Maurice zegt, dat herken ik heel erg. Wij hebben aan tafel van het klimaatakkoord gezeten en dan na verloop van tijd bemerkten we een soort van koudwatervrees met radicale of vernieuwende ideeën. Om je een voorbeeld te geven op het gebied van mobiliteit.
Daar houdt premier Rutte heel erg van, hè, van radicale nieuwe ideeën.
Ja, vooral als trainees dan de telefoon mogen opnemen.
Nou, ik heb er nog wel eentje voor hem straks. Maar laat me een voorbeeld geven op het gebied van mobiliteit. Wij zaten aan het klimaatakkoord en nu staat in het klimaatakkoord, nou, we moeten 2 miljoen elektrische auto's in 2030. Dat je denkt van, nou, logisch, geen uitstoot. Maar als je nou eens goed kijkt, dan kost dat allereerst heel veel metalen. Er zitten allemaal zeldzame metalen in die batterijen. Nou, die hebben we eigenlijk lang niet allemaal om handen. En daarnaast is het ook gewoon ontzettend inefficiënt om allemaal in auto's te gaan rijden, omdat openbaar vervoer qua ruimte veel efficiënter is. Wij zien veel meer jongeren die eigenlijk zeggen van, nou, we hoeven helemaal niet per se een auto te bezitten. We willen gewoon mobiliteit. Maar of we dat met een deelauto en openbaar vervoer doen, of met een eigen auto, dat is wezenlijk, dat maakt ons niet zoveel uit. Terwijl een overheid nog steeds, zeg maar, het adagium heeft van meer asfalt, meer autokilometers. En dat is dan toch die koudwatervrees die ons, denk ik, tegenhoudt in die verregaande innovatie. En ik zou, als we het toch over innovaties hebben, Mark Rutte zat natuurlijk bij een Nieuwsuur over radicale ideeën. Nou, ik heb op zeker moment heb ik juichend achter de tv.
Oh, dan gezet. Ben jij een van de weinigen in Nederland.
Ja, klopt. Nou, hij zei iets heel, heel waardevols, namelijk dat hij grote problemen eerder met wetenschappers en experts wil oppakken. Dat ik dacht van, nou, dat is perfect wat wij willen. Wij willen een crisisaanpak voor het klimaat. En we zeggen, richt daarvoor een klimaatautoriteit op. Een OMT voor het klimaat eigenlijk.
Een klimaatautoriteit.
Ja, dat is een autoriteit, een soort van buitenboordmotor die op afstand van de politiek continu eigenlijk checkt of Nederland op koers ligt voor het klimaat. En zo niet, dan kunnen ze beleidssuggesties doen voor suggesties voor beleidspakketten, hoe we die doelen gaan halen.
Bij wijze van spreken, zoals de autoriteit financiële markten toezicht houdt op hoe het gaat op de financiële markten bij de banken bijvoorbeeld.
Exact, ja. En voor het klimaat, hè, het is toch een lange termijn issue. En dat is toch best wel moeilijk in de 4-jaar-cyclus van de politiek. En wat we zien in Groot-Brittannië, waar ze een committee on climate change hebben, die exact deze rol vervult, werkt het uitstekend. Zij hebben ontzettend hoge doelen voor 2030 en dergelijke. Dus ja, ik verwelkom het radicale idee van de premier om met wetenschappers aan de slag te gaan om grote problemen op te pakken. Want zo'n klimaatautoriteit laat zich ook leiden door een groep van wetenschappers die dan ook die suggesties doen.
En zo'n klimaatautoriteit, als die er zou zijn, dat kan dan ook voorkomen dat er bijvoorbeeld een nieuw soort urgenda vonnis moet worden geveld door de rechter. Want dan wordt het veel scherper permanent in de gaten gehouden of de uitvoering van de klimaataanpak op orde is.
Exact, ja. De vraag, want we hebben natuurlijk onze handtekening onder het Parijse Klimaatakkoord. En dan gaan we niet meer soebatten over of we nou wel wat moeten doen. Dan zijn we daarover eens en dan gaan we alleen nog maar soebatten hoe we dat gaan doen. En dat past ook natuurlijk in een dun regeerakkoord. Je wil niet in heel de grote details gaan zeggen van, nou, dit voor CO2-heffingen moeten we gaan hebben. Maar dan zegt, nou, we stellen een klimaatautoriteit in die dus ons klimaatprobleem, zeg maar, die daar als waakhond voor gaat optreden. Denk ik dat je een heel kort klimaathoofdstuk kan hebben.
En onze Staten-Generaal, de Tweede en de Eerste Kamer, die zijn dan verder buiten beeld waar het gaat om het maken van klimaatbeleid. Dat doet die autoriteit.
Nou, hoe dat werkt inderdaad is dat die autoriteit, de uiteindelijke stem blijft natuurlijk bij de Staten-Generaal. Maar wat het natuurlijk wel zo is dat zij zo'n autoriteit stelt emissiebudgetten voor, dus zeg maar doelen voor uitstoot. En de overheid, zoals dat in dan Groot-Brittannië werkt, die kan er alleen van afwijken als het goed onderbouwd en met een meerderheid in het parlement is. Nu is het eigenlijk van, we halen die doelen niet, tenzij we extra gaan doen. En als je zo'n klimaatautoriteit hebt, dan is het eigenlijk, we halen die doelen, tenzij er een heel goed ander argument is.
We zijn een goed uur bezig met dit gesprek. Zo heet het trouwens het restaurant, Sarah, waar jij werkte in Haarlem, hè? Het Goede Uur.
Ja, dat klopt. Zo heet het nog steeds, hoor.
En ik wil langzamerhand gaan afronden. Jullie willen heel graag betrokken blijven bij de kabinetsformatie, hebben jullie tegen Mariette Hamer gezegd. Hoe gaan jullie dat realiseren? Heeft Hamer daar ook al iets over gezegd?
Nou, we hebben het inderdaad heel duidelijk laten weten. Als het uiteindelijk in Den Haag over de inhoud gaat, vinden we het heel belangrijk dat wij ook mee mogen praten als het uiteindelijk toch over onze toekomst gaat. We hebben heel veel ideeën voor. En die willen we ook graag delen, omdat het uiteindelijk, we moeten het met elkaar oplossen. En dat is ook iets wat we permanent met fractievoorzitters bespreken. Maar tegelijkertijd ook heel erg nadrukkelijk bij de informateur hebben neergelegd. Tuurlijk, dat is nu nog niet haar taak, want die is voor de komende 3 weken best nog wel duidelijk. En we weten ook nog niet hoe het vervolgproces eruit gaat zien. Maar wat we wel aan haar hebben meegegeven, wie dat dan ook gaat zijn voor het vervolgproces, dat we het heel graag, of tenminste bijna eisen, dat wij als jonge generatie daar ook fatsoenlijk in worden meegenomen.
Ja, dus jullie werken eigenlijk via meerdere schijven. Jullie zijn in gesprek met fractievoorzitters, dus via de ene ingang. Maar jullie vinden het ook belangrijk om, zeg maar, via de officiële kant, in dit geval de informateur, ook mee te mogen praten.
Ja.
Want dan garandeer je dat je niet vergeten wordt als groep.
Nou ja, garanderen doe je het nooit. Maar ik loop nu een jaar als voorzitter rond. En dan merk je op een bepaald moment dat Den Haag zo zijn eigen manieren heeft. En dat sommige dingen heel officieel moeten en andere dingen een stukje eenvoudiger te regelen zijn. Maar dat we dus ook als jonge generatie, en wij hebben hier niet zo heel veel ervaring in, hoe dat soort dingen allemaal in Den Haag
gaan. Dat heb je als je jong bent.
Ja, precies. Dus dat we dat ook echt aan het uitzoeken zijn en dus alles aanproberen te grijpen wat we kunnen. En eigenlijk is de boodschap heel simpel. Laat ons alsjeblieft meedenken en meedoen.
Wat mij opvalt is de stilte van jullie collega's bij die partijen, namelijk de jongere organisaties. De JOVD, de JS, de CDJA, Perspectief, hoe heten ze? Moeten jullie niet eens een beetje peper in hun...
Maar PG, die zitten toch eigenlijk ook al in deze coalitie namens wie deze jongeren spreken?
Maar dan zou je toch denken dat die zich dan ook laten horen, bijvoorbeeld in hun eigen club en naar hun geestverwanten.
Nou, ik denk ook dat is niet iets alleen wat zij moeten doen, dat is iets wat we met elkaar moeten doen. We kunnen niet alleen naar hen kijken, dat zal iets moeten zijn wat we met elkaar doen. We hebben dit stuk ook met elkaar geschreven. Het feit dat wij nu met elkaar uitgenodigd zijn, wil niet zeggen dat wij degene zijn die daar alleen maar zitten. Dat moet je namelijk met z'n allen gaan doen. Dus ja, het is aan een politieke jongerenorganisatie om ook een partijleider aan zijn jasje te trekken, aan zijn jurk, aan het jurkje te trekken van, hé, we moeten dit aan gaan pakken, maar tegelijkertijd moeten wij dat ook met elkaar doen.
En daarbij wil ik nog toevoegen, stel, ze willen ons niet, nou, dan laten wij daar ook niet bij liggen. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk zijn we jongeren en ik ben zelf in hart en nieren activist. Maar ik denk dat het heel belangrijk is, zeg maar, als ze ons niet willen horen, dan laten wij ons wel horen. En daar zijn we ook voor, dat doen we al jaren. En daar gaan we ook niet mee stoppen. Ons geluid die gaat niet de doofpot in.
Desnoods zetten we het tafeltje neer op het binnenhof. Voordat ze naar binnen komen, moeten ze eerst bij ons het fatsoenlijke gesprek aangaan.
Die noteer ik. En PG en ik gaan erop letten hoe het verder gaat.
Wat was het onderwerp van jullie achter? Hey, dat verraste ons een beetje dat aan de orde kwam.
Er zijn eigenlijk niet heel veel dingen besproken die ons verrasten. Dat was ook eigenlijk echt wel fijn. We hadden natuurlijk met elkaar deels ook afgesproken in welke context het verhaal is. Over dat herstelbeleid. Dus gelukkig waren er geen grote verrassingen.
Ja, het was een goed georchestreerd gesprek natuurlijk. Maurice is gisteravond laat nog wakker gebeld door mevrouw Hamer om te bespreken wat voor onderwerpen de revue zouden passeren. Dus we zijn niet echt voor verrassingen komen te staan.
Maar dan mag ik toch concluderen dat het ook een beetje een ritueel is, zo'n kabinetsformatie. Dat, stel ik ben mevrouw Hamer, of eerder Cenk Willink. Het land moet door een proces, zeg maar, de politiek moet door een proces, maar het land moet dat ook meemaken. Dus het land moet ook zien wie er belangrijk genoeg worden gevonden om op bezoek te mogen.
Ja, en ik denk dat we nu best wel een periode sinds de verkiezingen door zijn gegaan van een bepaald proces waar ik nog steeds niet echt de juiste woorden voor heb gevonden. En nu een proces ingaan waar we langzaam naar de inhoud toe gaan. En daar zijn gewoon een aantal belangrijke fundamentele stappen voor nodig die mevrouw Hamer in de eerste 3 weken aan het zetten is om echt te laten zien, ook aan de Kamer straks in het eindverslag, wat volgens de politiek en een deel van die samenleving de grote uitdagingen zijn en hoe die opgelost moeten worden.
En het interessante is, Jaap, we maken dus inderdaad iets heel bijzonders mee. Want jij zegt het is een ritueel, zo'n formatie. Vroeger de koningin die dan die fractieleiders ontving met haar hondjes, hè, Juliana en zo. Dat was allemaal ritueel. En dat hoort ook zo, want dat geeft vastigheid, ook in een democratie. Maar het interessante is, in dat ritueel is dus nu een nieuw element gekomen. Want ik denk dat na Mariette Hamer geen informateur het meer zich kan veroorloven om de jongeren niet te ontvangen. En zo zie je dat in die rituelen de historie zichzelf ook altijd weer vernieuwt en bevestigt tegelijkertijd. En dat maakt ook, laat ik zeggen, zowel de politieke kant als bijna de culturele kant van de historie en van de democratie zo interessant.
PG, laten we daar snel weer eens wat dieper induiken in die historie en de betekenis van wat er nu allemaal gebeurt in de kabinetsformatie voor de toekomst. Mag ik jullie hartelijk danken voor de komst naar Betrouwbare Bronnen. Maurice, Sarah, Alina Denny, Werner en Ingrid. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 192. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show die ons met een donatie steunen. Jij kunt ook vriend worden. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl/bb. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.